Maar als je er doorheen gaat, is het heel wat anders. Hè? Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik merk wel eens dat de Heer aan me kneedt. Dus ik heb vandaag een kneedpreek voor jullie. En ik hoop dat het mag, dat je toe wil staan, dat je in je denken en vooral in de uitdaging naar de Heer toe even uitgedaagd wordt. We kennen dit allemaal wel, hè? Even de tweede. We kennen dit allemaal wel. Twee dingen, twee zaken in dit geval, die eigenlijk allebei hetzelfde maken. Alleen de een vindt dat hij het veel beter doet dan de andere. En daar zijn zelfs hele discussies over. En je zou niks liever willen dan dat je concurrent of collega bij jou je hamburgers komt halen. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Dat geldt voor Burger King en voor McDonald's. Dat geldt voor Puma en Adidas. Dat geldt zelfs voor Samsung met een of andere telefoon die op de iPhone moet lijken en dat soort dingen. Hè? Je hebt er een heleboel. Geldt ook wel voor kerken. Geldt ook wel eens voor ons. Dat je in die enorme valkuil stapt van jezelf vergelijken met anderen. En dat je met dat vergelijken, met die verleiding die er altijd is, toch een grens overschrijdt waarin je eigenlijk jezelf benadeelt. Ik ga je een voorbeeld geven. Stel je voor, jij woont in je wijk en je bent de gevierde figuur. Je voedt de hongerigen, je omgeving, je bent goed voor ze. En je doet alles wat maar goed is in de ogen van mensen. En je bent echt het heertje. Maar opeens komt er iemand anders uit een ander land of uit een naburig land, moeder Teresa. En die komt ook in jouw wijk en die doet het even 10 keer beter. Hoe voelt dat? Wat doe je daar dan mee? Hoe zou jij daarmee omgaan? Ik denk dat ik het daar erg moeilijk mee zou hebben. Het zou mijn waarde schudden. Dus wat doe je? Ga je de concurrentie aan? Ga je zeggen dat je het beter doet? Nou, tegen moeder Teresa lijkt me dat moeilijk. Loop je weg? Of ga je de hamburgers van moeder Teresa kopen en met haar meewerken? Dat is wel een stapje van nederigheid. We zitten in de weken na Pinksteren. En ik hoop dat Church on the Way, en dat bedoel ik niet met hoop, als een wens, dat is een hoop die er altijd is geweest, dat we een gemeente mogen zijn die echt door de Heilige Geest geleid wordt. Daar streven we naar, daar zoeken we naar. Dat is ook wel zoeken. Zou je met de gaven van de geest en spanningen die daaromheen zijn misschien ook wel van die conculega's kunnen krijgen? Zou dat kunnen? Of vergelijken we daar niet? Stel je eens voor dat je op de 29e in het Kralingse Bos de hele boel gaat optuigen. En tot je grote verbazing, net aan de andere kant van dat grote veld, is een andere kerk en die zet ook een barbecue op, maar 2 keer zo groot als onze. En veel beter. Dat antwoord alleen al laat zien dat jullie deze preek hard nodig hebben. Maar stel je voor dat dat gebeurt. En wat doe je dan? Maar stel je voor dat het geen Church on the Way-achtige mensen zijn, maar het zijn allemaal katholieken. Dat gaat al een beetje misschien moeilijk worden. Oké, katholieken kunnen we nog wel hebben. De paus is een goede paus, dus dat is allemaal wel goed. Maar stel je voor dat Jehova's getuigen zijn, die het allemaal nog veel netter doen en noem maar op. Of moslims, die beter uitpakken. En nou even rustig blijven nadenken. Wij verwachten dat mensen in het andere kamp bij ons komen met een open mind en van ons ontvangen. Toch? Maar verwachten we van onszelf ook dat we net zo open naar die ander zijn? Of zeggen we, nee, wij hebben het beste hamburgers, dus daar valt niet meer over te discussiëren. Ook al is die hamburger Jezus, of wat we ook van Jezus maken. Zou jij openstaan aan een andere religie? Hoe ga je daarmee om? Ik denk dat daar hele simpele antwoorden op zijn. En dat je daar heel open over kan zijn. Laat me overtuigen welke groter is en welke beter is. En ik volg hem. Ik wil vandaag met jullie een verhaaltje uit Handelingen behandelen. Gewoon een heel stukje uit de Bijbel, dus dat doen we gewoon vers voor vers. Waarin deze spanning een beetje naar boven komt. Het gevaar is dat je daarin met je christelijke brilletje gaat lezen. En dus gelijk in categorieën stopt, hè? Goed, slecht, fout, die wel. En dan volgen wij natuurlijk altijd de goede, toch? Tenminste, dat doe ik. Ik voel me altijd dicht bij Jezus en de goede dingen. Ja? Maar daar zit wel eens een gevaar in. Het boek Handelingen wordt door de mensen genoemd het boek Handelingen van de Apostelen. Terwijl een betere naam zou zijn de Handelingen van de Heilige Geest. Dus daar leggen we ook wat aandacht op. Wat gebeurt er nou precies en hoe zouden wij ermee omgaan? En in dat verhaal komen twee figuren naar voren die deze spanning met elkaar hebben. En ik hoop dat je met beide wil identificeren. Dus dat je niet zegt, oh nee, ik kies voor die, de christen, en ik kies niet voor de niet-christen. Maar het is goed naar die niet-christen kijken, wat hij doet en wat hij wil. En misschien lijk ik daar ook wel een beetje op. Dan wordt het een stukje spannender. Laten we eens kijken naar een stukje wat uit die tekst komt. En daar kom ik straks nog op terug. Maar ik lees even het verhaaltje voor de spanning. En probeer eens in het gevoel van die persoon te kruipen. In Handelingen 8, vers 9 staat het volgende. Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven. En de bevolking versteld toen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen van groot tot klein keek vol ontzag naar hem op. Omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in. Omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Dit gebeurt buiten het Jodendom in Samaria. Dat is al even één ding wat je moet oppakken. Dus dit is niet binnen ons verbondsvolkje. Dit is er buiten. Mensen die er half bij hangen. Mensen die het niet zo goed zien. Logisch ook dat ze niet alles zo goed in de gaten hebben. Dus laat dat woord magie nou eens een beetje los. En denk eens aan wonderen en tekenen. Hier is een man die doet wonderen en tekenen omdat hij meent een gave van God te hebben ontvangen. In dit geval van een Yahweh of wat dan ook. En hij krijgt er nog eer voor ook. Hij wordt gewaardeerd. En hij verbaast de mensen. En dan komen de christenen. En die zetten even een betere barbecue neer. Hoe zou jij als Simon daarmee omgaan? Want reken maar dat die man, lijkt mij zo, best geëerd zal voelen. Of best wel de nodige respect kreeg. Nou, laten we dat verhaal van Handelingen 8 nu eens gaan lezen met die ogen. En gewoon kijken wat er in die spanning gebeurt. En dan toelaten wat er in beide personen gebeurt. En vragen, Heer, wat bent u nou bij mij aan het kneden? Kunnen we die afspraak maken? Handelingen 8. Begin met vers 1. Dan komen we bij de eerste. Conculega 1, Philippus. Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria. Met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren. En hen te laten opsluiten in de gevangenis. Het verhaal begint dus met de moord. De steniging van Stefanus. Saulus staat erbij. Dat komt dan later allemaal wel terug. En dan, vanwege die moord, nog dezelfde dag, breekt de vervolging uit. Dus het evangelie moet zich gaan verspreiden buiten Jeruzalem. En zo komen er een aantal mensen in Samaria. Samaria is niet Jodendom. De Joden meden dat als de pest. Ze liepen liever helemaal om als ze naar Galilea moesten dan er dwars doorheen. Echt een minder volk. Volk waar je niet mee optrekt. Volk die er ook niks van begrepen, die helemaal geen tempel hebben. stelletje dommelingen. Wij kennen die bevolkingsgroep ook wel. Die hebben allemaal wel een naam. En soms verspreek je wel eens. Dan doe je mee met van, oh, dat zijn, en dan geven we ze een woord. Even die context. Ja, die beweegt niet, hoor. Even in de context. Die vervolging wordt door de meeste mensen uitgelegd als een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil dat de gemeente van Jeruzalem naar Judea, naar Samaria en tot het einde der aarde gaat. Doen de christenen dat niet vrijwillig, dan zorgt de Heer ervoor dat we allemaal op weg gaan. En dat we op weg gaan naar onze buitenlanden. Wat het ook mag zijn, onze buurten, noem maar op. Nou staat daar dat de christenen dus verspreid worden. En we praten over een paar dagen, een paar weken na Pinksteren. En dat de apostelen in Jeruzalem blijven. Ook daar kan je natuurlijk wel weer even uitleg aan geven, dat ze ongehoorzaam waren aan het woord van God. Maar er staat nergens waarom ze dat deden. Dus pas bekeerde mensen gaan erop uit. Geen bijbelschool, niks niet, boem, weg. Weinig training. En die komen dus door de verspreiding in allerlei gebieden zonder dat hun leiding met hen meegaat. Wat voor gevoel geeft dat? En zo komt het koninkrijk ook buiten Jeruzalem. Door volgelingen van Jezus die pas bekeerd zijn, die we ook nooit eerder zijn tegengekomen. Nou weten wij dat dat de Heilige Geest is die dat doet. Maar die discipelen die dan vanwege de vervolging op de vlucht moeten, ervoeren die dat nou ook zo? Liepen die weg en zeiden ze, ja, maar dit is echt werk van de Heilige Geest, hoor, dat we daar naartoe gaan. Dat is helemaal niet erg. Ik denk dat ze zich heel opgejaagd voelden. Dus helemaal niet zo van, dit is het werk van de Heilige Geest. Dat is vaak pas achteraf. En dat is in jouw en mijn leven precies eender. Soms kijk je terug en dan zeg je, nou snap ik het waarom de Heer dit allemaal toeliet. Of nou snap ik waarom de Heer ons zo leidde. Maar vooraf valt dat vaak heel moeilijk te onderscheiden, toch? Of niet? Dan gaan ze verder. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Allereerst even kijken naar wat doet nou de Heilige Geest met die discipelen. En er zitten een paar dingen bij. Allereerst, ze verkondigen het woord van God. Het tweede is, ze verkondigen de Messias. En tekenen en wonderen die volgen. En alle mensen in de omgeving worden blij. Nou, daar kan je snel overheen lezen. Ja, dat willen we ook. Maar even teruggaan naar, wat was dat nou precies? Wat was nou de kern van hun verkondiging? Want verkondiging, proclamatie, is meer dan alleen maar het houden van een preekje of een woord. Je verkondigt ook met je hele doen en laten. Dus laten we het eerst eens pakken. Ze verkondigen het woord. Ze trokken rond en verkondigen het woord van God. Was dat de Bijbel? Stond iemand op en die zegt, laten we Handelingen 8 gaan lezen. Dat wordt vandaag geschreven. Nee. Dat woord van God verkondigden ze niet. Was het schriftlezing? Meestal is de Bijbel daar heel duidelijk in. Die praat over de schrift en de schriften als het gaat om het boek, de Bijbel. En als het woord van God wordt genoemd, hebben ze het over wat anders. Daar hebben we het een paar weken geleden over gehad. Het woord, de scheppingskracht van God die onder de mens gekomen is, die geïncarneerd is en een van ons geworden is. Dus ik denk dat Filippus is gaan vertellen wie Jezus was, de Messias. Die tekst wordt nog een keer herhaald, hè, van de Messias. Maar eerst dat Jezus onder de mens is gekomen. God is op bezoek bij jullie gekomen. Zijn woord is vlees geworden. Mensen, ik heb goed nieuws. Dat is de grote boodschap. Hij is één van jullie geworden, Samaritanen. Iets wat ervoor niet over zijn lippen had kunnen komen. Want dat was een minder volkje. Maar blijkbaar had de Heilige Geest hem gegrepen en verkondigde hij het woord. Samaritanen zijn half Joden. Misleid. Een rare godsdienst. Ik ben daar een keer geweest. Ze hebben die berg daar, de Gerizim. Er staat ook zo'n hoge priester. Nou, als je een occummeter hebt, als je er komt, die slaat ook gelijk uit. Dat is met allerlei misleidingen. Een occummeter is als je occultisme voelt en proeft. Hoe meer misleiding, hoe meer occultisme altijd erin komt. Het is logisch wat er allemaal gebeurt. Onreine geesten, noem maar op. Er is een confrontatie en mensen worden bevrijd. Hij verkondigt hun de Messias. De Messias is al de eerste opening naar het Koninkrijk van God. De gezalfde, de koning. Een nieuwe orde waarin de mensen mogen gaan leven. Dus hij bekeert ze niet tot het Jodendom. Hij bekeert ze tot iets compleet nieuws. Het Koninkrijk van God, waarin ze mogen gaan leven. En wonderen volgen dan de prediking. Dan gaan we kijken naar die tweede. De andere hamburgerverkoper. De conculega, Simon. Voordien, dus voordat Filippus kwam, had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken en iedereen van groot tot klein keek vol ontzag naar hem op. Omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Let op, dit zijn geen Joden. Dit zijn mensen die misleid zijn in een rare cultuur leven van allerlei religie, machten, occultisme. En er is een man die denkt gaven van God gehad te hebben en wonderen doet. Hoeveel bewijzen wil je nog hebben? En wat voelt die man? Simon heeft een naam en hij denkt God te dienen. En kon Simon wel beter weten? Van wie had hij dat dan moeten horen? Het Jodendom wilde ze niet. En het Christendom werd net geboren. Dus die Simon zit wel in een rare plek, of niet? Zeker als je jezelf er een beetje mee identificeert. Dus wordt hij boos? Nee. Niet eens zo. Hij ziet de concurrentie komen. En dan gebeurt er het volgende. Maar toen Filippus hen door de verkondiging van het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaarde het geloof. En na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en machtige wonderen die hij zag gebeuren. Dus die Simon, open mind zeg. In plaats van concurrentie ziet hij iets beters. Maar er zitten een paar gekke dingen in. De Bijbel is altijd heel specifiek in het noemen van die dingen. De verkondiging van het woord. Jezus is op aarde gekomen. De verkondiging van de Messias. Een ander koninkrijk. En nu ineens, wanneer daar iemand die occult bezet gebied is, tot bekering komt, komen daar andere termen om de hoek kijken. Filippus, die gebruikt hier de verkondiging van het koninkrijk en de naam van Jezus. Als die termen in de Bijbel genoemd worden, praat je altijd over conflict. Dan is de geestelijke strijd. Het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht staan lijnrecht tegenover elkaar en hier komt dat tot uiting. En de man uit de duisternis bekeert zich en komt tot het licht. Het koninkrijk van het licht met zijn dienaar Filippus en het koninkrijk van de duisternis met zijn dienaar Simon. En in die strijd wint het licht, zoals het licht altijd wint van duisternis. Simon die aanvaardt het evangelie en laat zich dopen. Nou, halleluja, dan hebben we toch een goede discipel aan, of niet? Kom op. Als dat hier in de gemeente zou gebeuren, jongens, dan zijn we erg blij. Iemand die op occulte gronden tekenen wonderen doet en dan Jezus aanneemt, kom op, daar zijn we toch blij mee. Natuurlijk. Maar is Simon wel echt zo oprecht? Dat is een goede vraag. De betere vraag is nog, en ben jij wel zo oprecht als je zegt dat je Jezus wil volgen? Hij lijkt zelfs een hele goede discipel, want er staat dat hij heel dicht bij die Filippus blijft. Dus lijkt een goede volgeling. Hij stond versteld voor de tekenen en machtige wonderen die hij zag gebeuren. Ook weer zo opmerkelijk dat de Bijbel dit nou precies noemt van Simon. Wat is dat nou zo vreemd? In onze genezingsdiensten, die je binnen Pinkster wel kan krijgen, gebeurt dat ook. Mensen gaan gapen naar tekenen en wonderen. Het heeft mij altijd verbaasd, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar dan wordt er geadverteerd. Met dan en dan houden we een genezingsdienst. Snappen jullie dat? Ik snap er helemaal niks van. Bedoel je ermee dat op andere dagen, wanneer je een andere dienst houdt, er geen genezingen plaatsvinden of zo? Kan je dat doen op commando? Kan Martin en ik bijvoorbeeld volgende week zeggen, weet je wat, volgende week gaan we genezingsdienst, Martin. Dan gaat de Heer wonderen doen. De week erop doen we geen genezingsdienst, want dan doet de Heer geen wonderen. Ik word daar helemaal, krijg kramp in mijn buik van. Volgens mij verkondig je iets en volgen tekenen en wonderen. Dat heb je niet in de hand. Maar het trekt wel publiek, toch? Of niet? Even eerlijk zijn, het trekt wel publiek. En sommige mensen streven daarnaar en willen dat ook graag. Waarom staat nou hier in de Bijbel specifiek dat Simon dat zo aantrekt? Waarom staat er niet dat Filippus er ook versteld van stond? Want ik denk maar dat helemaal, waarom, wat gebeurt hier? Hallo jongens, ik ben net 3 weken christen, ik weet dat ik gedoopt ben en noem maar op. En boem, had toch ook wel even opgeschreven kunnen worden, Lucas? Of laat de Bijbel hier iets zien dat er in die Simon in zijn hart wat pottenbakkerswerk moet gebeuren. Dat zijn focus niet helemaal goed is. En daar gaan we dus op door. Wat zit er in jou en wat zit er in mijn hart? Let op in vers 14. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God aanvaard hadden, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog niet op niemand, was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de hand op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Ook weer zo wonderlijk, waarom staat dit stukje er nou weer precies tussen? Dan komt dadelijk Simon weer om doorkijken. En ik hoop dat je die wisselwerking in de Bijbel terug gaat vinden. Dit stukje laat zien waar Filippus staat. Filippus, die in zijn hart heel zuiver met zijn zaakjes omgaat. Alles wat er plaats had gevonden, was door de verkondigingen en de genadegaven die Filippus zelf ontvangen had, toch? Hij had verkondigd, er gebeurden tekenen wonderen. Alle reden voor Filippus om eens te zeggen, kijk eens wat een bediening ik heb. Kijk eens, er komen mensen tot bekering, genezingen. Allemaal door mij. Toch? En die mensen moeten de Heilige Geest ontvangen. Dat kan ik toch ook wel doen? Daar heb ik toch de apostelen uit Jeruzalem niet voor nodig? Zij kozen er toch voor om daar te blijven? Wat heb ik met hun te maken? Ik ben op de vlucht geslagen. Maar op een of andere manier komt het in Filippus zijn hart op om hier te stoppen en zich te verbinden met het lichaam van Christus, met anderen, en hun te vragen het werk af te maken. Ik denk, hoe? Dat zou bij mij nogal wat pottenbakkerswerk teweeg brengen, of niet? Ik neig iets meer naar, laat mij dat naar me afmaken. Je hebt me toch al in de steek gelaten, dus waarom kan ik dat zelf niet? Of mocht Filippus de handen niet opleggen voor de Heilige Geest? Is dat voorbehouden aan de apostelen? Die kant kan je natuurlijk ook weer opgaan. Dan gaan we machtsmisbruik doen. Nee, dat is alleen voorbehouden aan de dienaars. Denk het niet, want later gebeurt dat helemaal niet meer. Een paar keer. Dus dit stukje laat iets zien van Filippus' hart. En straks laat ik die dingen nog wel even terugkomen hoe je die kan noemen. Dan gaan we weer naar de volgende. En dan zie je die wisselwerking weer. Toen Simon zag dat de mensen door handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan. En zij geeft mij ook deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: u zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. In dat levend woord staat dat heel mooi. Er staat gewoon: loop naar de hel met je geld. Ik vind het zo'n mooie uitdrukking. Staat er ook, hè? U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding, je hart, tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijk gedrag en smeek de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven. Want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad. Wacht even, even terug dat filmpje. Filippus, een man die tekenen en wonderen doet, occult besmet is, gedoopt wordt, Jezus aanneemt, dan dicht bij al die tekenen en wonderen blijft. En dat wil hij ook. Daar zegt Petrus van: je bent verstrikt, je zit vol met venijn en je bent verstrikt in het kwaad. Oeh. Als ik Simon heet, dan knap moeilijk. En waarom is Petrus zo hard? Omdat Simon alleen maar gefocust is op zichzelf. Ik wil dat ook. Ik wil ook een podiumbediening. Ik wil ook dat mensen bij mij komen. Ik wil ook dat er tekenen en wonderen gebeuren als ik iemand de hand opleg. Geef mij dat ook maar. Wat mag het kosten? Dat is natuurlijk een gedachte die bij jou en bij mij nooit in onze gedachten opkomt, toch? Wij zijn niet eergevoelig. Wij kijken nooit naar aantallen. Wij kijken niet hoeveel mensen naar ons luisteren. Toch? Of zou dat in jou en mijn hart ook kunnen zitten? Ik denk dat het wijs is om te zeggen: ik denk het wel. Bij mij althans wel. Het wordt ook nog wat ingewikkelder, want het verlangen naar de gave is precies niet verkeerd. God geeft ons de gave, dus we mogen ernaar streven. Dat moeten we ook doen. Maar niet met die focus dus. De Heer moedigt ons aan. Sterker nog, de Heer zegt: zonder de Heilige Geest kan je niet eens wat doen. Kan je beter kappen. Maar de Heer Jezus wijst ons ook op een andere weg. Paulus ook. Dat is de weg van de liefde. Alle gaven, alle dingen die we doen, vallen of staan bij je hartmotivatie. Of daar liefde zit, of iets anders. Al het andere maakt niet uit wat er zit. Als er geen liefde zit, ben je een klinkende cymbaal, zegt 1 Korinthe. Je maakt een hoop herrie, maar er gebeurt absoluut niks. Die liefde is niet de liefde voor je bediening. Is ook niet de liefde voor je kerk. Is ook niet de liefde voor het woord. Is ook niet de liefde voor het zingen. Is ook niet de liefde voor aanbidding. Is ook niet de liefde, en noem maar van alles op. De liefde waar hij het hier over heeft, is zeker niet de liefde voor tekenen en wonderen. Maar is de liefde voor mensen. Heb je mensen werkelijk lief? Want die liefde overbrugt. Daar gebeurt wat. En bij Filippus in zijn hart, door de Heilige Geest, zit liefde voor Samaritanen. Voor outcast. Voor volk dat je normaal gesproken mijt. Waar je niet mee optrekt. Waar die terechtkomt zonder dat hij dat nou zelf zo zocht. Hij is niet opgestaan op een dag van: ik heb een roeping van de Heer ontvangen. Martin, wil je me uitzenden? Ik ga naar de Samaritanen. En ik onderwerp dat aan jou. En als jij daar je zegen aan geeft, dan ga ik. Nee, hij moest. Hij slaat op de vrucht. Maar doordat hij Jezus heeft ontdekt, is de liefde voor de mensen in zijn hart uitgestort. En hij ziet Samaritanen en hij houdt van ze en hij verkondigt wat hij verkondigen moet. Hé joh, Jezus is er ook voor jullie. Alleen liefde is de enige motivatie waar God mee aan het werk kan gaan. Dat hij in zijn genade soms ook onze kromme stokken gebruikt, prima. Maar dat maakt de kromme stok nog niet recht. Alleen die liefde is een oprechte motivatie voor God. met die liefde heb je wel een deel in de taak die de apostelen benoemen. Zonder die liefde kan je wel functioneren alsof je een taak hebt. Je kan wel dingen doen, maar je hebt geen taak in het koninkrijk. Dat komt toch wel heel nauw, vinden jullie niet? Ik vind dat wel nauw komen. Dus als ik geen liefde voor jullie heb, moet ik mijn bek houden en gaan zitten en hier niet gaan staan. Zo simpel is het. Als ik geen liefde heb voor mijn collega's morgen bij de evangelische omroep, kan ik beter thuis blijven. Nou goed, ik wil nog een salaris ontvangen, dus ik zal wel gaan. Maar als ik daar een functie wil uitoefenen in het koninkrijk, zal ik van die mensen moeten houden. Want alleen de motivatie van liefde kunnen de gaven van de geest op gaan werken. God werd ook door liefde gemotiveerd om zijn grootste gaven aan ons te geven. En voor de rest helemaal niks. God houdt zoveel van jou dat hij zichzelf aan jou en mij geeft. En hij wil niks liever dan dat jij zijn voorbeeld volgt. Nou, dat zijn woorden die zo plat gepraat zijn, dat we allemaal ja zeggen en naar huis gaan, maar er geen chocola van weten te bakken. Voor Jezus betekent dat kruisiging, sterven. Voor Filippus betekent dat op de vlucht slaan, vervolgd worden. Pijn. Pijn zodat liefde eruit kan komen. Dat is christen zijn. Er wat voor over hebben. Het geven. Let op Simon. Komt hij weer terug. Toen zei Simon, bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u gezegd hebt. Dat loopt naar de hel. Nadat Petrus en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria. Heel opmerkelijk, hè? Er staat alleen maar dat Simon vraagt om gebed. Er staat niet dat Johannes en Petrus met hem gebeden hebben. Ik denk van niet. Want waar hij om vraagt is helemaal niet belangrijk. Of wil je met me bidden dat dat niet gaat gebeuren? Dat is geen echt berouw. Het gaat nog steeds om hem. Oh, dat wil ik niet. Hij vraagt om een gebed dat hem niks overkomt. En er staat ook niet dat Petrus en Johannes met hem baden. Van Simon gaat de legende dat hij uiteindelijk in Rome terecht is gekomen en daar zijn toverkunsten weer deed in allerlei circussen. Een occulte bediening dus. Gebaseerd op wat? Nou, niet op liefde voor mensen. Want dat ontbrak hem. Heel veel liefde voor zichzelf. Iets waar we allemaal wel last van hebben. En dan heb ik het niet over de oprechte zelfliefde die je behoort te hebben. Maar die liefde voor, ik vind mezelf zo belangrijk. Kennen jullie die? Ik, mij en mezelf. Die eenheid die voortdurend in het gevecht is. Draait zo snel om mij. Liefde op hemzelf, waarin hij zelf steeds het middelpunt wilde zijn en moest zijn. Filippus is een groot apostel geworden. Dus het is een zaak, waar zit nou de kern? We gaan afsluiten. We zitten in de gemeente in een serie over de liefde overbrugd. Mooie thema valt er niet te bedenken. We zitten ook in de weken na Pinksteren. We zijn een Pinksterkerk, ook al gebruiken we dat woord liever niet. Evangelisch charismatisch vind ik nog steeds de betere omschrijving. Maar we zijn aangesloten bij een Pinksterdenominatie, dus we moeten ook niet mouwen. En we geloven in tekenen en wonderen, toch? Een paar amens. Ja. Alleen die schud je niet uit je mouw. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat met die verkondiging te maken. Die liefde streven we na. En uiteindelijk zal die liefde de overbrugging maken naar die ander. Of dat nou op de barbecue is, naar die andere mensen in het Kralingse Bos. Of dat nou hier in het beloofde land om ons heen is. Ons Samaria. Of dat het nou op je werk is. Die liefde, die gaat dat doen. En die liefde kan overbruggen naar de mensen waarvan God zegt, en ik wil dat jij die lief hebt. Of dat dan mensen uit Barendrecht zijn, uit Hardingsveld, uit Rotterdam, op je werk, school, buren, mensen. Waar je soms als het ware tegenaan loopt omdat je niet anders kan. Alleen ik heb dan de neiging te zeggen, ja, dat was mijn keuze niet. Maar dat was van Filippus ook niet. Heb je mensen lief? Een tweede liefde is de liefde voor het lichaam van Christus. Want zodra je als kerkje of als persoon denkt, ik alleen, voel je al, dat gaat niet goed. God gebruikt ook andere kerken. Gelukkig maar. Sommigen zelfs beter dan ons, toch? Alleen ik weet niet hoe je dat beter moet afmeten, want dat kan je alleen maar aan liefde afmeten, niet in aantallen. Maar als ik mezelf daar geen onderdeel meer van weet, loop ik op een heel gevaarlijk pad. Dus we zijn onderdeel van Raad van Nederland, onderdeel van een raad van gemeente in Barendrecht, onderdeel van een gemeente in, noem ze maar op. Maar we zijn ook onderdeel van de katholieke kerk. We zijn ook onderdeel van de Rooms-Katholieke kerk. Of niet? Die waarderen we net zo hard als onszelf. Alleen onze hamburgers zijn beter, toch? Levensgevaarlijk, hè? Toch? Of niet? Ik ben 3 dagen in een klooster geweest. Bij de katholieken. Joke beschuldigt me van dat ik katholiek aan het worden ben. En ik heb hele goede gesprekken met die Nicolaas Sintobin. En dat raakt me steeds. Hoe de Heer dat ook leidt, ik kom steeds op stukken terug waarvan ik denk van, oeps, hebben zij dat ook al ontdekt? Ik heb met die Nicolaas, dat is een jezuïetenpater, gesproken over mijn worsteling in mijn theologie. En dan moet ik eerlijk zeggen, zijn bek viel open. Hij zei, waar haal je die onzin vandaan? En dan niet het wat ik ontdekt heb, maar wat ik vroeger dacht. En laatst las ik een stukje over paus Franciscus de Eerste, die in zijn encycliek, die moet je lezen, letterlijk schrijft, Jezus Christus is het lam van God voor de gehele wereld. Hij is gestorven. Alle mensen zijn een kind van God. Alleen de meesten hebben het nog niet goed ontdekt. Dat moet je niet in sommige kringen zeggen. Want er wordt gezegd, Jezus is gestorven voor de gemeente. En als je hem niet aangenomen hebt, dan, en dan krijg je een heel ander woordenspel. En ik ontdekte in deze weken van, soms sta je zo dicht bij een ander. Terwijl je denkt, alleen al van de uiterlijke vormen, dat je heel ver van elkaar afstaat. En heb je de nederigheid om als een Filippus te zeggen, ik erken dat ik slechts een klein radertje ben in dat grote lichaam van Christus. God is zoveel groter, werd er vanmorgen gezegd. Je hebt er geen idee van. En je bent zo dom als je alleen maar aan jezelf denkt. Toch, wie is nou Henk Rothuizen? Maar dat ik bij die grote God een plek mag hebben in zijn lichaam en die gemeente lief mag hebben, dat is de motivatie waarom ik ook de wereld lief kan hebben en de mensen die God op mijn pad brengt. Kan je de amen opzeggen? Wij zijn voor het tweede jaar naar dezelfde appartement gegaan, bungalowtje, in een groot zwembad. Maar het water was zo koud. Maar goed. Er is een man van 82 die daar de tuin komt schoonmaken. En die komt bijna iedere dag langs. En die heet Miguel. Nou, ik ken een beetje Spaans. Dus ik heb Miguel de groeten gedaan van Paranoa. Nou, dat wist hij nog precies. Maar Miguel had uitgezien naar contact met mij. Met ons. Omdat ik iets meer Spaans spreek, is dat natuurlijk, ben ik dan de spreekbuis. Maar ik heb met die man ook over Jezus gesproken. En dan noemt hij wat Latijnse kreten die hij uit de mis heeft gehaald. Hè? En ik betrapte me erop dat je eigenlijk zo iemand uit die kerk wil halen en bij ons wil plaatsen. Die hamburger daar is niet goed, je moet deze hamburger hebben. Gelukkig heb ik dat niet gedaan, want ik besef dat ik weer wegga en hij weer terug moet. Maar we hebben samen ons geloof in Jezus kunnen delen. Uno camino, Jezus, er is maar één weg. En dat hij dan glimde, ja, Jezus, man is 83. Als we ooit terugkomen, of 81, is hij er misschien niet meer. Ik wil afsluiten met één tekst, 1 Korinthe 14, vers 1. Dit gaat over de gave van de geest. Mag je de eerste drie woorden mee naar huis nemen. Jaag de liefde na. Jaag de liefde na. En vervolgens en streef naar de gave van de geest. Niet streef naar de gave van de geest. Oh ja, dat moet ik uit liefde doen. Jaag de liefde na. En streef naar de gave van de geest. Laten we streven naar de verkondiging in de kracht van de Heilige Geest. En hoe doen we dat? Heel simpel. Door naar je eigen motivatie te kijken. En zeggen, Heer Jezus, wilt u me meer van uw geest geven? Dat alleen maar daar, waar uw liefde regeert, mijn motivatie zal liggen. Dus als ik iemand ontmoet en die liefde in mijn hart gaat stromen, weet ik dat u aan het werk bent. En als ik iemand ontmoet en die liefde stroomt niet, is dat fout van mij. Want God heeft alle mensen lief. En mag die liefde in jou en mijn hart groeien en stromen. Zullen we daarvoor bidden? Zullen we gaan staan? Zullen we elkaar een hand geven? Hemelse Vader, Vader van onze Heer Jezus, wil u bedanken dat u uw liefde in ons heeft uitgestort. Dat we dat hier en daar helemaal niet perfect vertegenwoordigen. Heer, daarom zijn we klei in uw hand. En we bidden, Heer Jezus, dat we elkaar mogen stimuleren. Heer, dat we mogen zien hoe u met uw Heilige Geest ons vormt. Zodat we steeds meer een kanaal van uw liefde mogen zijn. Naar ons beloofde land. Waar dat ook is. En ik bid, Heer Jezus, dat u ons ogen geeft die u hebt. Laat ons mensen zien zoals u ze ziet. De mensen die al bij u behoren, het lichaam van Christus. En de mensen die nog niet bij u horen. Die u nog niet zo kennen. Maar wel uw kinderen zijn. En laat dezelfde liefde die in u ontbrandde, steeds weer in mijn hart ontbranden, Heer. Steeds weer in ons hart ontbranden. We bidden, Heer, dat we als Church on the Way een kerk mogen zijn. Wat een open kanaal is voor uw liefde. Heer, zeker als we ons weer voorbereiden op de barbecue. Heer, we hebben eerder 600 man te eten gegeven. We bidden dat niet één persoon daar niet uw liefde zal proeven, maar juist die liefde zal proeven. En zal zeggen, wie zijn jullie? Wat hebben jullie? En dan kunnen wij zeggen, we hebben de God van liefde ontmoet. Wil je hem ook ontmoeten? Laat die zalving en die gave van de geest op ons als gemeente rusten. Dat bidden we in de machtige naam van uw Zoon, Jezus, onze Redder en Verlosser. Amen.